In Marcus 10 waren wij gebleven. Laatstelijk bij de rijke jongeling. Die sporen wij ook nog enigszins gevolgd hebben. Buiten het verslag wat wij van hem in de Bijbel vinden. Hier gaat het niet verder dan vers 22. Hij treurig geworden zijnde over dat woord. Ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. En dan gaat het in vers 23 verder met en Jezus rondom ziende, zeiden tot zijn discipelen, hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben, niet die het goed hebben, maar die goed hebben, die bezittingen hebben, hè, die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen. En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden, maar Jezus wederom antwoordende zeide tot hen, kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op het goed hun betrouwen zetten in het koninkrijk Gods ingaan. Het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk Gods. En ze werden nog meer verslagen, zeggen het tot elkaar, wie kan dan zalig worden? Die zin, die hadden ze er niet bij moeten schrijven, hè? Die zin, deze, die laatste, hè? Dat ze tot elkaar zeiden, wie kan dan zalig worden? Want het betekent dan dus dat zij niet op de hoogte waren van wat wij allemaal weten over dat poortje, dat nogal klein was, en dat ze daarom noemden het oog van de naald. En ze hebben mij uitgelegd dat de kameel daar toch wel door kan, maar dan moet hij wel afgetuigd worden, heet dat. Ik bedoel, dan moet hij toch zijn, ja, waarschijnlijk moet hij afgetuigd worden, ja. Maar de bedoeling was dat hij zijn lading, zijn lasten zou moeten afleggen. Dat wat hij draagt zijn goederen dus, want zo wordt dit traditioneel verklaard. Hebben jullie nooit gehoord?
Ja.
Maar helaas waren de discipelen daar niet van op de hoogte. En dat komt natuurlijk omdat dit pas recentelijk, een eeuwtje of twee geleden of zo, is uitgevonden, hè, deze verklaring. Met andere woorden, ik vind het wel een leuke verklaring. Echt wel, is goed mee te werken. Maar ja, ik denk niet dat die Bijbels verantwoord is. Want anders hadden die discipelen toch zelf ook wel geweten dat het zo zat. Maar de staatsen begrepen het niet. Dus zij kenden dit verhaal niet, dus ik geloof niet dat er een poortje was dat zij noemden het oog van de naald. Waar kamelen wel door konden, maar dan moesten ze de last afleggen. Ik vind het een prachtig verhaal overigens, echt waar. Maar ja, het is met meer van die verhalen zo. Ze houden geen stand als je gewoon netjes je Bijbel leest, hè. Waar de Heer Jezus het hier over heeft, is nog steeds over die rijkdom. Het is ontleend aan die rijke jongeling die geacht werd om zijn rijkdom op te geven. De reden daarvoor wordt ook inderdaad hier in dit stuk uitgelegd. Het idee is namelijk dat de rijke geacht wordt te vertrouwen op zijn bezit. Ik weet niet hoe dat zit, ik heb er geen verstand van, dus dat moet u mij niet euvel duiden. Maar er bestaat een filosofie die zegt, nou ja, in het algemeen geldt trouwens ook dat als men zo geen vertrouwen zou stellen in materieel bezit, dan zou men het ook nooit verkregen hebben, zodat men de zaak daarna omdraait en zegt dat dus per definitie degenen die rijk zijn vertrouwen op hun goederen, op hun bezit. Ik vind het wat ver gezocht. Ik kan met gemak enige uitzonderingen op die regel bedenken. Maar dat de neiging bestaat om dat materiële bezit te vertrouwen, dat geloof ik wel. Ze vroegen eens aan Maup Carranza. Kent u die nog? Maup Carranza? Maurits Carranza, Vinkerveen. Toch? Ja, dat wilde hij. Maar uit Amsterdam natuurlijk. Maar ze vroegen hem, zo'n onroerend goed man, weet u wel, die schathemeltje rijk, dan weet u meteen hoe het komt dat de huren en de huizenprijzen zo hoog zijn. Daar is maar één reden voor, hè. Nee, dat weet u toch, hout kost niet zoveel, dat groeit min of meer vanzelf. En stenen, dat is gewoon zand of klei, vermengd met water en dan door elkaar husselen en dan laten drogen. Al of niet van nature of versneld. Maar als je dat op een hoop gooit bij elkaar, heb je een huis. En dat kost toch wat mensen. En je weet hoe het komt, hè. Les 1 voor beginners. Voor de van economie. Grondstoffen zijn gratis, dus alle kosten zijn arbeidskosten. Dat weet u toch, hè? Komt dus gewoon dat de mensen aan verdienen moeten. Maar ze vroegen aan Maup Karanza of een mens nou gelukkig wordt van zo'n grote rijkdom. Als je veel geld hebt. Hij zei, nou nee, dat niet, maar het is wel goed voor de zenuwen. Ik vond hem prachtig. Want zo werkt het natuurlijk wel. Maar denkt u nou echt dat er mensen zijn die vertrouwen op hun geld, materiële goederen, om daardoor het koninkrijk gods binnen te komen? Je moet toch wel erg naïef zijn om te denken dat je met geld, dat je zojuist hebt achtergelaten omdat je onder de tram bent gelopen, dat je met geld bij de hemelpoort Petrus kunt omkopen. Judas misschien, maar die is daar niet. Ik bedoel, hoe zeggen ze zoiets nou serieus? Je denkt toch niet dat je een plaats in de hemel kunt kopen met je geld. Bovendien, dan ben je het ook kwijt. Maar vooruit. Wie denkt dat echt? Of zou de Heer Jezus... Zou de Heer Jezus gedacht hebben dat zijn tijdgenoten dachten dat ze met geld, of dat de jongeling dacht dat hij met zijn bezittingen een plaatsje in de hemel kon kopen? Lees het nog maar een keer. De Heer zegt, heen, verkoop alles wat je hebt en geef de armen en je zult de schat hebben in de hemel en kom herwaarts en neem het kruis op en volg mij. En dan vers 23, hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk gods inkomen? Je denkt toch niet dat het zo werkt? Maar u weet nog hopelijk waar we het vorige keer over gehad hebben. Namelijk dat hier weliswaar gesproken wordt over materiële rijkdom. Maar het lijkt me tamelijk vanzelfsprekend. Ik ken niemand die zo naïef is om te denken dat je daarmee het hiernamaals kunt regelen of zo. Of dat je kunt inkopen daarin op een of andere wijze. Nee, waar het over gaat namelijk is dat die materiële dingen de uitdrukking zijn, type zijn van mijn part, maar uitdrukking geven aan geestelijk bezit. En waar we het dan weer over hebben, is over de rijke man, die moet ik aangehaald hebben vorige keer, tegenover de arme Lazarus. Die rijke in de Bijbel is een beeld van de religieuze mens. En die zich daaraan vasthoudt. En denk dat hij door religie, dat wil zeggen door arbeid, en dat is uiteindelijk rijkdom, volgens les 2 was dat, van de handboek Economie in 3 delen voor beginners, of zoiets. Ik weet niet, zoiets heette het, maar dat doet er nou niet toe. Het zal wel LOI geweest zijn, of iets dergelijks, hè. Maar het gaat erom dat het een uitbeelding is van de rijkdom van het religieuze leven. Dat zou men opgeven. Aardse bezittingen stelt niks voor. Het is slijk der aarde. Als je doodgaat, ben je toch kwijt. Dus wat heb je eraan? Nou, je hebt er wat aan terwijl je hier bent. Het is goed voor de zenuwen. Heb ik uit Joodse bron vernomen. Van Maup Karanza, dus voor alle duidelijkheid. Hè. Goed. Dat is waar het over gaat. Hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk gods inkomen? En het zal duidelijk zijn, maar ik ga dat allemaal niet uitwerken nu. Maar het zal duidelijk zijn dat niet alleen hier bij de evangelisten, maar later zeker in de brieven die volgen, uitgebreid geleerd wordt, gewoon leerstellig geleerd wordt, dat wij die geloven verlost zijn van de religie als zodanig. Dat heet gewoonlijk wet of eerste beginselen der wereld. En andersom, men moet daarvan verlost worden om zalig te kunnen worden. Of binnen nog smaller Bijbelsverband, men moet verlost worden van de wet, van de Mosaïsche wet. Men moet verlost worden van het oude verbond om deel te kunnen hebben aan het nieuwe verbond. Als je één hoofdstuk wil hebben, ja, dan wordt het erg leerstellig, maar dan wordt het gelaten 3. Die beloften die God gedaan had, kunnen pas vervuld worden als eerst de wet en daarmee de religie beëindigd wordt. Hetzelfde geldt eschatologisch voor het Joodse volk. Pas als het zal doen wat hun eigen religie verbiedt. Namelijk de naam des Heren aanroepen. De belangrijkste regel van de eigen religie overtreedt hem, zo te zeggen. Pas als men de naam des Heren aanroept, zal men zalig worden. En nog verder, en nog steeds eschatologisch, geldt het feitelijk voor de hele wereldbevolking, die in de toekomst samengebracht wordt onder inderdaad één religie, de antichristelijke, inderdaad. Maar men zou dat toch moeten loslaten om alsnog de naam des Heren aan te roepen. Dat wil zeggen om alsnog tot geloof te komen in de Christus, de echte, wel te verstaan, en niet de antichristus. Blijft altijd gewoon hetzelfde verhaal. En dat is wat hier geïllustreerd wordt, nou één keer, hè. Hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen. En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden. Dat worden ze in vers 32 ook. Dan worden ze ook verbaasd. Oh, kijk u maar even, vers 32. Zij waren op de weg gaande op naar Jeruzalem en Jezus ging voor hen en zij waren verbaasd. Dat wil zeggen, ze waren... zeggen ze een goede term. Ze waren van hun stuk. Dan vraagt u weer welk stuk. Zijn er schakers in de zaal? Oké. Ze waren van hun stuk gebracht. Ze waren disordered. Ze waren ontzet, verbaasd. Dat is wat het woord betekent. Ze wisten niet meer waar ze aan toe waren. We hebben in het Nederlands zulke vreemde uitdrukkingen daarvoor. Maar goed. In gedachten probeer ik ze altijd in het Engels te vertalen en dan krijg je helemaal onzin. Hè? Schitterend vind ik zoiets. Maar goed, zij werden verbaasd over deze zijwoorden. Ze liepen als het ware tegen de muur op. Maar Jezus wederom antwoordende zeiden tot hen, kinderen, onder verwijzing denk ik naar die kinderen uit het voorgaande schriftgedeelte waarbij men zou moeten worden als een kind, namelijk... Men zou zo gelovig zijn als een kind, feitelijk, hè? Kinderen, hoe zwaar is het, hoe moeilijk is het, dat degene die op het goed hun betrouwen zetten... Ziet u, het gaat er maar niet om dat men goed bezit. Maar het gaat erom dat men op het goed zijn betrouwen zet. Hoe bezwaarlijk is het dat degene die op het goed hun betrouwen zetten in het koninkrijk Gods ingaan... Want hoe dan ook, goederen is primair en voor de oppervlakkige lezer materieel bezit, is uitwendig, maar religie is dat net zo. Het is materieel, het is uitwendig. Het is zichtbaar, het is tastbaar, en wat het maar is. Er is niks geestelijks aan, hè. Kortom, men zou daar niet op vertrouwen. En dan staat er, het is makkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk Gods. Want het oog van de naald is, als je langzaam leest, een uitbeelding van de ingang, het ingaan in. De ingang, de toegang tot het koninkrijk Gods. Oog van de naald is in ieder geval tamelijk klein uitgevallen, mag ik aannemen. Maar ja, elders staat gewoon, smal is de weg en eng is de poort. Dat wil zeggen, er zijn niet vele wegen, er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Maar er is maar één weg, die moet je wel weten te vinden dan. Maar er is maar één weg, en daarom heet het smalle weg. Hè. Maar is goed begaanbaar hoor, daar gaat het niet om. Maar er is maar één weg tot het koninkrijk. Dan wel tot eeuwig leven, hoe het maar heten mag. En het wordt hier voorgesteld door het oog van de naald. De aardigheid daarvan is dat het ons verwijst naar bekende Bijbelse symboliek. Nou ja, bekende. Ja, ik bedoel eigenlijk bestaande Bijbelse symboliek. Want het oog van de naald, als ik na zou zoeken... is de naam voor onze letter Q. En dan weet je meteen waar de vorm van onze letter Q vandaan komt. Het is een naald, een streepje, met een wat groot uitgevallen oog, want het gaat niet om de naald, maar het gaat om het oog van de naald. Dus je krijgt een enorm O van een oog van de naald, en een klein streepje eraan, dat is het naaldje dan. om het te kunnen herkennen. En bij de kleine letter krijg je ook zoiets. Het oog en dan, oké, streep naar beneden. Maar dat is wat het is. In het Hebreeuws is het de letter kof. Maar ja, wat zeg ik? Kof is het woord voor oog van de naald. Die heet gewoon zo, die letter heet zo, kof. Dat is het oog van de naald. Met een getalswaarde van 100, dat wil zeggen als cijfer is het een 100. En 100 in de Bijbel, los van heel dit verhaal, 100 in de Bijbel is de uitbeelding van het ingaan tot de Heer, dan wel tot het koninkrijk of wat je maar hebben wil. Want, en dan krijgen we de typologie van de tabernakel. Die kent drie ingangen trouwens, achtereenvolgens. Eén het voorhof in, de voorhof, de andere het heilige in, en daarna nog één het heilige der heiligen in. De toegang tot de voorhof heet de poort, en meestal heet de, misschien wel altijd, dat weet ik niet, maar heet de poort, dat is in die voorhof, en de voorhof is 5 ellen hoog. Zoiets. Dat gordijn, zal ik maar zeggen, dat linnen, waarmee de voorhof omspannen is, om zo te zeggen, is 5 el hoog en de poort is 20 el breed. Daar kun je verder niks mee, behalve dat je nog kunt uitrekenen hoe groot het oppervlak is, de oppervlakte van de doorgang. Die is dus 100 vierkante el, 20 bij 5, 100 vierkante el. Dan denk je, oké, nou ja, schrijf je op. Zo werk ik altijd, hè. Dat schrijf je dan op. En dan ga je verder naar het volgende vers of naar het volgende hoofdstuk. Dan kom je bij de deur van de tabernakel, waarmee je dus vanuit de voorhof het heilige binnengaat. Die is ook makkelijk, want die is 10 bij 10. Dat is over de volle breedte en hoogte van de tabernakel. Die is 10 breed, 10 hoog. Dat is dus, schrijf je weer op, dat is een doorgang dus eveneens van 100 ellen. En daarna ga je het heilige door, kom je bij het voorhangsel, want zo heet dat. Het voorhangsel, of de voorhang, net wat u wilt. En die heeft dezelfde afmeting, 10 bij 10. Dus het is drie keer, alle drie de keren, is het 100 vierkante L. En 100 staat dus voor, heeft iets van doen met, staat dus voor het ingaan in. Daarna gaan we nog verder terug. Want de 100 is weliswaar het kwadraat van 10, 10 bij 10. Maar 10 is de uitdrukking van het woord van God. Hetgeen wij minstens 2 keer tegenkomen. Nee, we komen het vele malen tegen, maar dan is het wat moeilijker om het terug te vinden. Maar de eerste 2 keer is makkelijk. De eerste keer vind je, lees je Genesis en dat turf je. Het aantal keren dat er staat en God zeide. Kom je tot 10. In wat wij noemen het scheppingsverhaal, populair, hè? Er staat 10 keer en God zeide, al zullen de Calvinisten onder ons, zijn er steeds minder, hebben ze mij geleerd, maar vooruit, die zullen meteen gedacht hebben aan de 10 geboden. En terecht. Dat heet ook in de Bijbel zo. Nou ja, het heet in de Bijbel de 10 woorden. Voluit. De 10 woorden. En daar staat het er dus gewoon bij. De 10 staat voor het woord. Meer in het bijzonder voor het woord van God. En dan weet je ook waarom 10 maal 10, de vervulling van de 10 dus, de uitdrukking is voor het ingaan in. Want 10 maal 10 is de vervulling van het woord. En dus staat het voor geloof. Men aanvaardt het woord, men neemt het in zich op. En daar waar dat woord ingang vindt, aardige, dat woord had ik niet hoeven gebruiken, maar het dringt zich vanzelf op. Waar het woord ingang vindt, daar draagt dat woord ook vrucht. En als het woord trouwens, het zaad vrucht draagt, in het ideale geval is dat 100-voud. En dat is niet omdat ik dat bedacht heb, maar omdat het gewoon staat in Matthäus 13, denk ik. He? Nou ja, soms wat minder, omdat het op verkeerde plaatsen valt en zo. Maar bij voorkeur niet 30, niet 60, maar 100 fout. Dat is waar het over gaat. Dus de kof staat voor geloof, waardoor men zalig wordt. En de Heer haalt het hier aan op bladzijde 952, zeg ik dan altijd. Dan moet je dat onderweg toch een keer hebben opgedaan, lijkt mij. De betekenis van die termen. Men moet door de kof, men moet door de 100, men moet namelijk geloven. Men moet door de poort, de deur, de voorhang, wat het maar is. Op ingaan, bij voorkeur op die verse en levende weg die hij ons ingewijd heeft. Hij is immers de overste, de voorste leidsman. En ook voleinder des geloofs, die ingegaan is tot achter het voorhangsel, dan wel door het voorhangsel. Dat is toch ingaan door de... Door de kof dan, door de 100. Mag toch niet al te moeilijk zijn. En noem eens iemand die rijk was en arm geworden is. Ja, dat staat in Korinthe, staat dat, hè. De Heer Jezus. Job is een type van Christus, hè. Maar het is de Heer Jezus Christus, ja. Die rijk was of arm geworden is, opdat wij door hem rijk zouden worden, enzovoorts. En hij in zichzelf is weer, Romeinen 6, het voorbeeld der leer, waaraan wij overgegeven zijn. Hij is het voorbeeld, dit is de weg. Hij was een dienaar der besnijdenis, kwam onder de wet, ook in dat opzicht trouwens rijk, maar niettemin achtergelaten, dat is waar het om gaat. Terwille van een andere rijkdom, maar die ligt aan de andere kant van, van het oog van de naald, om zo te zeggen. Hebben jullie ongeveer? Dan heb je nog de kemel, dat heb ik natuurlijk niet bij de hand. Ik zie dit thuis van tevoren wel, dan denk ik, oh ja, oké. Maar daarna besef ik niet helemaal wat er allemaal aan te pas komt. Hè. De kemel. De kamal, de gimmel, hoe het maar heet, maar dat is namelijk ook een letter. En dus een cijfer. Zodat dat van het oog van de naald niet zo heel ver gezocht is, hè. Oog van de naald is een 100, de kameel is een 3. En ik zeg altijd laconiek, je moet eens proberen om 100 door 3 te delen. Nee, decimaal. Decimaal. Ja, je hebt steeds meer kamelen, maar je krijgt ze niet. Je krijgt ze niet door het oog van de naald heen. Hè. Het wordt 3-3-3-3-3 tot Sint-Jutum is achter de komma. Until kingdom come, maar dat komt niet. Ja, zoiets is het. De kameel. De eerste 3 dan maar, die is makkelijker. De 3 staat voor de beloften Gods. Als je ooit het in je hoofd haalt om Weinreb te lezen. Nou ja, niet Weinreb, maar zijn boeken dan natuurlijk. Hè. Soms moet je dat uitleggen, ja. Echt wel. Maar vooruit. Als je het ooit in je hoofd haalt om de boeken van Weinreb te lezen. De Bijbel als schepping en dat soort dingen. Hele stapels trouwens. En zijn dictaten kom je nog wel eens tegen. Ergens stapeltjes A4'tjes. Ik ben de mijne kwijtgeraakt grotendeels. Die leen ik dan uit, komen nooit meer terug. Hè. Maar ja. Toen maar weer. Maar dan vertelt hij dat 3 betekent vormwording. Maar Weinreb gebruikt wel eens vaker van die woorden die wel aardig in de buurt komen, maar die je gewoon in je woordenboek niet eens tegenkomt, bij wijze van spreken. Je snapt niet waar de man het over heeft. En dat zal een goede reden hebben.
Het verkoopt goed.
Ja, dat wel. En je blijft lezen, net zolang totdat je het snapt, maar dat komt nooit, hè. Ja. Maar je blijft lezen in de hoop dat je nog eens een keer het licht opgaat. In mijn geval is het wel gebeurd, maar het was jaren nadat ik voor het laatst iets van Weinreb gelezen had. Want 3 staat gewoon voor de beloften Gods. Nee, kijk, Weinreb legt uit en die zegt, 3 is vormwording. En maar dan zeg je meteen achteraan, als het mee zit, zeg je achteraan, maar nog niet concreet, nog niet meteen stoffelijk. Het is de aanleiding daarnaartoe, enzovoort. Dank u. Het is beloften, het is de beloften Gods. En in de beloften Gods zijn de dingen vastgelegd, hebben ze vorm gekregen, maar nog niet de uiteindelijke, laten we zeggen, stoffelijke vorm. Ze staan bij de 3 nog op tekening. Heb je dat? Ze zijn bij de drie geformuleerd. In woorden vastgelegd heeft iets te maken met Dabar en zeker met Logos. In de zin van de drie is de formule, de tekening, het plan. Maar het woord, het goede woord binnen Bijbelskader is belofte. God heeft het gezegd en dus komt het een keer. Uw koninkrijk komen. Welk koninkrijk? Nou, dat hij tevoren beloofd had. Het evangelie. Welk evangelie? Hetgeen hij tevoren beloofd had, Romeinen 1, hè? Vers 1 of 2, wat het maar was. En dat evangelie dat hij tevoren aan Abraham verkondigd had, enzovoorts. Dat is 3, het woord alleen. En als dan de 4 komt, dan krijgt datzelfde woord uitdrukking in de materie. Dan is het niet meer een bouwtekening, maar een bouwwerk, om zo te zeggen. Of, om nou het toch over Bijbelse woorden hebben, dan wordt het vlees. Geef me de gelegenheid om dat eens een keer zomaar er tussendoor te zeggen. Want als 3, 4 wordt, heet dat. Dat is taal, dat is Hebreeuwse taal. Dan heet dat vleeswording. Of het iets met vlees van doen heeft. Jawel, maar in de brede betekenis van de term. Dan wordt iets tastbaar, krijgt het gestalte. En de vleeswording inderdaad van de Heer Jezus Christus in de Bijbel is niet zijn geboorte uit de maagd Maria. Maar zijn vleeswording is zijn opstanding uit de dood, waarbij de beloften Gods aangaande de komst van de Messias vervuld werden. En waar beloften vervuld worden, heet dat vleeswording. Ik heb u dat wel eens eerder uitgelegd. Ik doe dat nou wat losjes en zonder verdere schriftverwijzingen, maar ik wil dat wel een keer weer uitgebreider doen. Maar het hele idee van vlees en dus ook van vlees worden is 1 Hebreeuws woord, bazar, vlees, sarx in het Grieks. Je voelt de verwantschap tussen die woorden. Bazar, maar bazar betekent net zo goed de blijde boodschap, het evangelie. En zo wordt het ook vertaald, als het even kan. Kan niet altijd, maar men doet zijn best. Alleen heeft men bepaald dat je het dan beter kunt uitspreken als bazar. Maar u weet, klinkers, of nou een A, een A of een E is, dat maakt niet uit. Die dingen schrijf je nou eenmaal niet in het Hebreeuws. Die hebben in zichzelf geen enkele betekenis. Maar om het onderscheid te maken, heeft men die uitspraak bepaald en vastgelegd in de Masoretische tekst van het Hebreeuws Oude Testament. Dat overigens door de orthodoxe Joden niet eens gebruikt mag worden, hè? Die Masoretische tekst. Maar vooruit. Maar bezer of bazar is volstrekt hetzelfde woord. En je komt het tegen in uitdrukkingen als hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die het goede verkondigen. En goede verkondigen is dus bezer. Want vlees worden, zo kun je het niet vertalen. Maar het verkondigen van het goede is nou eenmaal het verkondigen. Het is niet echt het goede, want soms is het een kwade boodschap. Ook onder bezer. Dus vandaar dat ze moeilijkheden hebben met de vertaling. Maar de werkelijke betekenis van bezer en daarmee ook van het Griekse woord evangelie is de verkondiging van iets dat al tevoren was aangekondigd. En dat is wat het is. Dat is in de praktijk bijvoorbeeld de geboorte van een baby. Dat kondigt zich gewoonlijk zo ongeveer een maand of 9 van tevoren aan. Soms maar 6 maanden van tevoren, maar dat was een moedje. Maar vooruit, hè. En dan heet het goede boodschap en dat noemen wij ook zo blij de verwachting. Dan ben je heel dicht bij het woord evangelie, hè. Maar het is ook van, zou ook van toepassing zijn op witte rook. He? Uit de schoorsteen van het Vaticaan, dan is er een nieuwe paus. En dat komt nooit onverwachts, want de oude paus was dood, er moet een nieuwe komen, dan weet je dat. En nou is het wachten op witte rook, heet dat. He? Ik vind het wel een leuk gebruik. Maar of dat nou zo'n goede boodschap is, laat ik aan uw eigen waarde oordeel over. Dus die is wat twijfelachtig. Aan David werd de goede boodschap gebracht dat Saul was overleden. Maar, maar David was er niet blij mee. Het was niet een blijde boodschap. door omstandigheden, maar die leg ik niet uit, hè. Maar het gaat om de betekenis van zo'n woord, hè. Vleeswording betekent inderdaad de vervulling van wat beloofd was. En als dus inderdaad in 1 Johannes staat dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, gaat het niet over zijn geboorte in Bethlehem. Dat wij dat woord daarvoor gebruiken, ja, dat is nieuw lichterij. Dat is niet de betekenis van de term, dat was niet de betekenis van de term. Jezus Christus is in het vlees gekomen, wil zeggen dat hij gekomen is als vervulling van oud-testamentische beloften. Dat is wat het is. En zo kom je van 3 naar 4. Al moet ik er, we zijn nou toch bezig. Ik kom langzamerhand helemaal buiten het onderwerp natuurlijk. Al moet ik er meteen bij zeggen dat 4 weliswaar de materialisering is van de 3. Uitwerking van Gods belofte in een zichtbare wereld. Maar 4 is vergankelijk. 4 verdwijnt. Zoals deze hele zichtbare wereld überhaupt verdwijnt, zodat je weet dat de werkelijke, de definitieve, niet de voorlopige, dat is 4, maar dat de definitieve vervulling van de beloften Gods niet wordt aangeduid met een 4, maar met een 5. En eigenlijk zou ik dat even moeten opschrijven, om u te laten zien dat zowel in het Hebreeuws als eigenlijk ook in onze cijfers, die Arabisch van oorsprong zijn, er een duidelijke verwantschap is tussen de 3 en de 5, zoals hij hem schrijft. Op een of andere wijze. Daarna loopt hij trouwens min of meer automatisch door naar een 8, maar die ga ik nou allemaal maar niet uitleggen. Hè. Het gaat maar om het beginsel. Er wordt iets aangekondigd, dat is 3. Als je in de Bijbel dus een 3 komt, niet zeggen dat is een beeld van de drie enige God. Want ja, strikt genomen, dat bestaat dus niet. Hè? Nee, jongens. Broeders en zusters. Natuurlijk bestaat er zoiets als God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Maar ik kan nog wel even doorgaan met dat rijtje, hoor. Dat houdt bij 3 niet op. Omdat het aanduidingen zijn bovendien allemaal van 1 en dezelfde God. Het blijft gewoon 1 God. Ik heb het altijd hypocriet gevonden om te spreken over een 3-enige God en dan vol te houden dat het christendom monotheïstisch is. En wij christenen denken dat wij monotheïstisch zijn, net als de joden. En de joden geloven niet dat wij monotheïstisch zijn. En ze hebben gelijk, dan nog, ook nog. Want in de praktijk blijkt dat niet zo te zijn. En als je nou het spoor kwijt bent, dat weet ik, maar iedereen die gelooft in de drie enige God vertelt er ook meteen altijd achteraan dat wij het niet begrijpen kunnen, en dat bedoel ik. En als wij het niet begrijpen kunnen, is het hoogst verdacht. Nee, of het ons voor kunnen stellen, dat is een ander ding. Maar begrijpen, we hebben maar 1 God. En dat hij zich op verschillende wijzen openbaart, ja, dat is zo. En dat Christus, de Messias, de Zoon van God, openbaring is van de Godheid, wordt feitelijk, en ook verbaal, zwart op wit, door de aanhangers van de drie-eenheidsleer ontkend. Maar het staat wel in de Bijbel. Christus die het beeld is van de onzienlijke God. Christus die het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Hij is de buitenkant, de personificatie, de persoon eigenlijk, om het makkelijker te houden, van de Godheid. In de normale, oorspronkelijke, klassieke betekenis van de term. En dus ook in de Bijbelse betekenis van de term. Enzovoort. Daar hoeft niks moeilijks aan te zijn. Moeilijkheden zijn er alleen in de leer van de drie-eenheid, niet in de Bijbel. Ik ben het ook nooit tegengekomen. En als je je Bijbel leest, kom je nooit bij de kwestie van die drie-eenheid terecht. Het is iets wat men ervan gemaakt heeft, maar als je gewoon je Bijbel leest, is er geen enkel probleem. Hè? 3 is niet de aanduiding van een drie-enige God. 3 is de aanduiding van wat God gesproken heeft. En aangezien God zichzelf zeer sterk identificeert met zijn eigen woord, onder het motto God is woord, en God spreekt per definitie, is het stapje van de beloften Gods, en dus van het woord van God, naar de Godheid zelf niet al te moeilijk, en je kan het dus lang volhouden dat drie uitdrukking geeft aan de Godheid als zodanig. Maar het is niet waar. Het is de uitdrukking van de beloften Gods. Implicerend dat die drie op een gegeven moment zich moet uitbreiden naar een vier. Dat is gebeurd onder de bedeling van de wet, die voor zover ik kan aangaan ook inderdaad de vierde bedeling is uit de reeks. Maar onder de wet waren die dingen tijdelijk. En heel wat van wat God beloofd heeft, krijgt gestalte. Nou ja, tijdelijk. Maar krijgt gestalte onder de wet. En dat is dus vier. Niet alleen in de chronologie, zo want het is de vierde bedeling. Maar in de stof, in de materie. Het wordt tastbaar. Het wordt aanschouwelijk. Maar het is van tijdelijke aard. En dan kom je vanzelf weer in Galaten hoofdstuk 3. Waar staat, ja, die wet is erbij gekomen bij de belofte Gods. Want eerst had je de belofte Gods aan Abraham, dat is 3. Daarna kreeg je de wet, die is erbij gesteld, dat is 4. Maar die moet eerst weer weg voordat de belofte vervuld gaat worden. En dat is 5. En daarmee heb ik onderweg meteen gezegd dat je dus erop verdacht moet zijn dat je de 3 en 4 nogal eens naast elkaar, bij elkaar tegenkomt. Hè? Beloften Gods en de zichtbare uitwerking daarvan. En eigenlijk, onder de wet was dat zo, want de beloften Gods waren er ook en bleven nog steeds van kracht. Maar dan naast de 3 was er ook een zichtbare uitwerking van wat God beloofd had. Dat was wat de wet was, want de wet is uitdrukking in de materie van wat nog niet gezien kan worden. En toch wordt het gezien op een of andere wijze. Hebben jullie ongeveer? Vandaar dat de 4 een illustratie is van wat onder de 5 en meer nog onder de 8 gerealiseerd wordt. Je hebt eerst 3, moet er 5 worden, maar onderweg komt er eerst een 4. God belooft een nieuw verbond, dat is 3 en 5, hè? God belooft 3, een nieuw verbond, 5, maar eerst komt er 4, een oud verbond. Maar onder het oude verbond wordt het nieuwe geïllustreerd, het is een uitwerking daarvan in de materie, zichtbaar. Het is dus een beeld, 4 is een beeld van wat daarna onder de 5 komt. En achter de 4 verschuilt zich de 5. En als je een beetje geestelijk bent, dan wel geestelijk denkt, zie je de 4, maar herken je de 5 en gaat de bedekking eraf en dan zitten die 5 achter. Dat is ongeveer hoe het werkt. En als je niet geestelijk bent, zegt 1 Korinthe 3, en nog wat schriftplaatsen trouwens, dan zie je alleen maar de 4, dan zie je alleen maar uitwendige dingen, dan heb je eventueel religie. Maar de essentie ervan pak je er niet op. Die zie je er niet. Want die ligt achter die bedekking. Want 4 is tegelijkertijd de bedekking van de 5. Dat wil zeggen, de zienlijke dingen zijn een bedekking over de onzienlijke dingen. Maar als je goed oplet, kun je door de 4 heen kijken en dan zie je de 5. Maar dan moet je niet oppervlakkig zijn, hè. Dan moet je werkelijk zoeken naar het wezen der dingen. Ja, zo zit dat ongeveer in elkaar. Dat is allemaal commentaar op de 3. Nou, vooruit maar weer. De kameel. Wat nou nog even verder. De kameel is namelijk de uitbeelding van degene die door het woord Gods in het algemeen, maar door de beloften Gods, in het bijzonder is onderwezen. Ik weet het niet nauwkeurig uit het hoofd, maar de Gimel, Gamal, van Gamaliel ook en zo weet je wel, het woord heeft ongeveer de betekenis van onderwijzen. Ik zei ongeveer, want er zijn meerdere woorden daarvoor, voor onderwijzen. Maar dit is een van de aspecten daarvan. En het idee is dus dat een kameel uitbeelding is van degene die door het woord Gods en dus door de beloften Gods zijn onderwezen. Daarmee is de kameel dus ook een beeld van het gelovig overblijfsel. Daarmee is de kameel degene die deze oude zienlijke wereld van voorbijgaande aard achter zich laat en onderweg gaat naar, dan wel zich richt op de toekomst, het beloofde land. Kortom, de kameel is onderweg door de woestijn en bij voorkeur vanuit Egypte naar Canaan. Ja, dat is het ongeveer. Of van wat het maar was, dat is de kameel. En normaal kan dat niet, zou je zeggen. Je kunt niet deze wereld achter je laten, maar het kan wel als je onderwezen bent vanuit het woord van God. Of nog nauwkeuriger, als je aanvaard hebt de beloften Gods. Nou ja, dan heb je nog dat verhaal over de kameel, die weet ik hoeveel water drinkt en kan opslaan en onderweg kan gebruiken enzovoort. Maar u en ik weten dat water net zo goed een beeld is van het woord van God. En verder, als God spreekt, ik heb het nagevraagd aan Jesaja, die zei als God spreekt, spreekt hij altijd over de toekomst. Later leer je dat inderdaad ook als God spreekt over het verleden, dan spreekt hij nog over de toekomst. Dan moet je alleen goed lezen. He? Nou ja, als er in de Bijbel gerefereerd wordt aan wat vroeger gebeurd was, namelijk de uittocht uit Egypte, dan gaat het niet maar over de uittocht uit Egypte. Dan gaat het over dat God beloofd heeft dat het volk eenmaal werkelijk uitgeleid zal worden uit de religieuze slavernij van deze wereld. Maar dat moet nog gebeuren voor het volk als volk. Ben u er tot zover nog meegekomen? Noem ik er nog maar een, die ik ook wel vaker noem. Hè? Symboliek. Wij leren in de Bijbel over het paaslam. En als we in de Bijbel lezen over het paaslam, het paascha in het algemeen, lezen wij dat het is ter herinnering aan de uittocht uit Egypte. Kortom, het wijst naar het verleden. Symboliek. Totdat we in 1 Korinthe 5 terechtkomen. En dan lezen we ineens, want ook ons paaslam is voor ons geslacht, namelijk Christus, zo laat ons dat feest vieren, enzovoorts. Zodat ineens blijkt dat het paaslam vanouds, altijd al dus, een vooruitwijzing was naar de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En dan nog een paar stappen verder, dat betekent ook dat de deur waaraan het bloed van het paaslam gestreken werd in Exodus 12, die net zo goed een beeld is van Christus, die dus ook zegt, ik ben de deur. De vraag is, welke deur? En een van de antwoorden is die van Pascha bij de uittocht uit Egypte. En de kinderen Israël werden geacht terug te denken aan de uittocht uit Egypte, maar waarom moest dat? Omdat God beloofd had dat hij ze eenmaal definitief zou uitleiden. Zoals hij hen in het verleden had uitgeleid uit Egypte. Met andere woorden, het wijst twee verschillende kanten op. Niet alleen naar het verleden, maar ook naar de toekomst. En als God spreekt over het verleden, spreekt hij daarmee over de toekomst. Het is allemaal niet zo moeilijk. Met zijn dingen die onder de oppervlakte liggen, ja. Maar ze zijn in de Bijbel wel degelijk aan te wijzen en aantoonbaar. Nou goed, nou probeer ik weer de draad op te nemen hier, toch maar weer in Marcus 10. Het is makkelijker dat je 100 deelt door 3 dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk Gods. Of zoiets. Een kameel door het oog van de naald. Letterlijk is dat volstrekt onmogelijk. En de discipelen zeiden dan ook, want die namen eerst gewoon alleen de oppervlakkige betekenis. Die vroegen meteen, wie kan dan zalig worden? Die begrijpen het dus niet. Dat verschijnsel kennen wij, want toen de Heer het had over het huwelijk, zeiden de discipelen ook meteen, nou ja, dan is het niet oorbaar om te trouwen als de zaak er zo voor staat. Maar het kwam omdat ze niet begrepen dat de Heer sprak op een hoger niveau. Op een geestelijk niveau. En als je zegt, dat betekent dat er wat achter die woorden steekt, oké. Maar ja, de Bijbel zegt, we zouden de... Of de Heer zegt, men zou de schriften onderzoeken. En ik ben altijd nog blij met zo'n vertaling. Onderzoeken. Dat is niet voor oppervlakkige mensen uiteraard. Want je moet zoeken onder de oppervlakte. Maar goed. Maar het zal duidelijk zijn dat de kameel een beeld is van de gelovige. Dat is in het Oude Testament al zo, degene die vertrouwt. Niet op eigen bezit, maar op de beloften van God. En die gaat inderdaad het koninkrijk binnen. Door die 100, door de deur, de poort, of hoe heet het, de poort, de deur en de voorhang en wat het maar was allemaal. Hè. Mag niet al te moeilijk zijn. Oh ja, in die kemelsharen mantel, ja. Johannes de Doper, die zich kleedde in de kemelsharen mantel, is daarmee meteen ook verklaard. Hè. Hij zag er dus uit als een, hij was vermomd als een kameel. Zodat je kunt promoveren op het idee dat hij een bochel had. Ach, hè? Het is te verdedigen, toch, of niet? Een kemelsharen mantel. Het is wel degelijk die associatie die erachter steekt. Hè? Voor de rest heeft het geen enkele zin natuurlijk. Wie kan dan zalig worden? En toen zei Jezus, zijn aanziende, bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij God, ontleend aan uitspraken uit het Oude Testament. Hè? Stel staat, zelfs staat dat alles mogelijk is voor degene die gelooft, daar ben je weer bij je kameel. Overigens, dat idee van onderwijs van bij de kameel, dat die onderwijs is, vind je natuurlijk terug bij Gamaliel. Hè? Dat was één onderwijzer. Dus hij deed wat een kameel geacht wordt te doen. Onderwijs ontvangen, dan wel onderwijs geven, dan wel in het onderwijs zitten. Hè? Dus als je eindexamen niet kunt halen en steeds opnieuw, of elk jaar opnieuw blijft zitten, op school blijft, en dan kun je altijd zeggen, nou, ik zit in het onderwijs. Hè? Je moet niet zeggen, ik ben blijven zitten in het onderwijs, dat is anders wat, hè. Maar goed, alle dingen zijn mogelijk bij God. Het wordt dus verder niet uitgelegd hier. Wat wij vinden in het algemeen, namelijk bij de discipelen, bij hoe ze beschreven worden, is dat voor hun blijkbaar die bedenking ligt over het woord. En niet alleen over de Bijbel, maar ook over de woorden die de Heer Jezus spreekt. Daar hebben we het zo weer over. Maar we weten ook dat uitdrukkelijk die bedekking werd weggenomen. Nou ja, na zijn opstanding. Toen hij hen onderwees in de zaken die het Koninkrijk Gods aangaan. Handeling 1. Maar dat staat zo. En wellicht zelfs al in de nacht dat hij verraden werd. Want daar zijn de discipelen... ook verbaasd, maar meer in de gangbare betekenis van tegenwoordige Nederlands. Want ze zeggen, hé, u praat ineens niet meer dubbelzinnig. U praat ineens niet meer in gelijkenissen, maar in klare taal. Ik denk dat het gewoon wil zeggen dat de bedekking werd weggenomen. Dat is immers wat de Heer zou doen. En hier in de geschiedenis die daaraan vooraf gaat, demonstreren zij de situatie van de natuurlijke... En daarmee ook de religieuze mens, want van nature is de mens, hebben ze mij geleerd, een religieus wezen. Goed. En dus oppervlakkig. En Petrus begon tot hem te zeggen, zit hier wat anders in elkaar dan in Matthäus. Moet het eigenlijk in Matthäus even opzoeken. Schrift met schrift vergelijken, weet u wel. Matthäus 19, dan hadden we het verhaal van de echtscheiding. Daarna van de rijke jongeling, daar zijn we weer helemaal bij. Naast Marcus 10. En in Matthäus 19 vinden wij ook de uitdrukking. Ik zeg u dat de rijke bezwaarlijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. En zo verder, dat is tot en met vers 24, 25, 26. Bij God zijn alle dingen mogelijk. En toen, Petrus die heeft het even goed onthouden. Die had namelijk goed begrepen dat de Heer tot die rijke jongeling zei. Ga heen, verkoop alles wat je hebt en volg mij. En Petrus komt erop terug. En zegt, Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Zie, let op, zie.
Wij hebben
alles verlaten. Dat is een business. Hij zat in de visserij, dat weet je. Hij zat in de vis, heet dat. Hij was ook zoon van Jona trouwens, dus hij zat in de vis. Hij zegt, wij hebben alles verlaten. En zijn u gevolgd. Wat zal ons dan geworden? Wat krijgen wij dan? Want als je iets geword, dan overkomt je iets. Hè? Dat weet je, hè? En Jezus zeide tot hen, voorwaar, ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls, en zo wie zal verlaten hebben huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om mijns naams wil, die zal 100-voud ontvangen. Leuk, hè, 100-voud. Ja, vrucht van het woord. Die zal 100-voud ontvangen en het eeuwige leven beërven. Maar vele laatste, of vele eerste zullen de laatste zijn en vele laatsten de eerste. In Markus 10 is het verslag iets korter. En er worden ook wat andere woorden bij gebruikt. Want daar krijgen we dat er staat in vers, waar was ik? Ook moet verder terug. Vers 28, Petrus begon tot hem te zeggen, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordde en zeide, voorwaar zeg ik jullie, er is niemand die verlaten heeft huis of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers, om mijnentwil en des evangelies wil. Of hij ontvangt 100-voud nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met de vervolgingen. Ja, ja, dan weet je dat. Met de vervolgingen. Ja, het is leuk geformuleerd, vind ik. En in de toekomende eeuw het eeuwige leven, maar vele eerste zullen de laatste zijn. En vele die de laatste zijn, de eerste. Wat hier niet bij staat, is de uitdrukking uit Matteüs 20, vers 28. Voorwaar ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. De Heer belooft hen het een en ander, en in principe koningschap, hè, want dat is wat het is. En let op het voorwaar. Aan het begin van die uitdrukking, dat wil zeggen, dit is zeker, hè. Ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte zult zitten. Of ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, zult zitten, enzovoort. Het maakt voor mij geen verschil. Iemand heeft ooit een heel verhaal geschreven om te vertellen dat ik de klemtoon verkeerd leg, hier. En ik heb het verhaal nooit kunnen begrijpen, want mij maakt het geen bal uit waar die komma zit. Als je de Heer volgt, kom je dus in de wedergeboorte. Wat normaal betekent dat de Heer dus zelf als eerste zou worden wedergeboren en daarna degene die hem volgen, uiteraard. Is toch niet zo moeilijk? Tenzij je eraf wil, dan moet je iets anders bedenken. Maar dat gaat je niet lukken door het verplaatsen of weghalen van komma's. Maar het is vanzelfsprekend, wedergeboorte is immers dood en opstanding. En de Heer Jezus zou sterven en opstaan. En wij ook. Zelfs lichamelijk. En voor zover hier gesproken wordt over zitten op tronen. En dus over één erfenis. In de zin van één koninkrijk. Leren wij in elk geval letterlijk uit 1 Korinthe 15. Dat dit vergankelijke eerst onvergankelijkheid moet aandoen. Omdat het vergankelijke erft de onvergankelijkheid niet. En het verderfelijke erft de onverderfelijkheid niet. Zodat voordat wij tot koningen gesteld zullen worden, moeten wij eerst veranderd worden. Ja. Nou ja, degenen die levend overblijven zullen veranderd worden. En degenen die gestorven zijn zullen opstaan, maar in een ander soortig lichaam dan waarin ze stierven. Dus die worden ook veranderd. En dat laatste staat natuurlijk ook gewoon in 1 Korinthe 15. En voor een deel in 1 Thessalonicense 4. Mag niet al te moeilijk zijn. Hè? En bovendien, in ieder geval spreekt het over wedergeboorte. Ja. Dood en opstanding, letterlijk of overdrachtelijk, letterlijk, vleeselijk of geestelijk, lichamelijk of geestelijk. Dat maakt mij allemaal niet uit. We weten alleen dat die dingen pas vervuld zullen worden als wij niet alleen in geestelijke zin wedergeboren zijn, maar ook in lichamelijke zin. Dat wil zeggen dat wij een verheerlijk lichaam zouden ontvangen. In laatste instantie definitief bij wat heet de opname van de gemeente. Verder wijs ik erop dat er inderdaad ook staat in Matthäus 20 vers 28, wanneer de zoon des mensen, oh, zei ik 20? Ja, sorry, het is 19, Matthäus 19. Maar bovenaan die bladzijde staat bij mij Matthäus 20, dus vandaar dat het soms niet klopt, wil ik zeggen. Maar het is Matthäus 19. Wanneer de zoon des mensen, vers 28, er staat niet zoon van God. Dat is hij wel, maar over die troon gaat het niet. Want, en het lijkt nuttig dat ik dat tegenwoordig ook maar erbij zeg, er is sprake van twee tronen. Wat voor een beetje monarch niet zoveel bijzonders is trouwens. Of was. Maar er is sprake van twee tronen. Eén in de hemel en één op aarde. Die in de hemel heet de troon van God. De troon van zijn vader, in een andere plaats. En de andere heet de troon van de zoon des mensen. En misschien iets nauwkeuriger nog, de troon van David. Maar dat is de troon van de zoon des mensen. De troon die gegeven werd min of meer aan Adam, die had er niet veel aan. Want hij was the only boy in the world, hè. En Eva, the only girl. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar het is die troon, de aarde onderwerpen daarover heersen. Die troon wordt vererfd via, wat heet het eerstgeboorterecht. En wie hem ook krijgt, hij is daarmee dan dus de eerstgeborene. Ik zeg die dingen wat ik hoop voorkomen overbodig. Maar vooruit. Maar dat slaat inderdaad op de troon van de zoon des mensen. En daar gaat het hier over. En dus gaat het over de wederkomst van Christus, want dan pas zal de zoon des mensen komen hier op aarde om een troon te hebben. Namelijk, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Blader even verder, want de uitdrukking vind ik bijvoorbeeld in Matthäus 25 vers 31, in verband met de wederkomst van Christus. En wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid, en al de heiligen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Zodat je ook in één keer weet wie die heiligen met hem zijn. Hè? Nou, in ieder geval die 12 discipelen. Want die zouden met hem zitten op tronen. Toch? Ja, de heiligen. Ik weet niet of dat de reden is waarom ze aangeduid worden als Saint Matthew, Saint Luke, Saint Mark, Saint John en Saint Paul en wat het maar was allemaal. Hè? Zal wel uit respect zijn, maar bedoel, ze worden toch heiligen genoemd. En dat, zo is het natuurlijk ook. Hè? Alleen het geldt voor ons ook, want die 12 staan natuurlijk model, daar ga je weer, het is weer symboliek, hè. Die staan model voor de gemeente als zodanig, waarvan zij geacht worden eerstelingen te zijn, niet alleen chronologisch, maar ook in rangorde. Eerstelingen. Zij zijn later de oudsten in de gemeente. Petrus noemt zich ook zo, en Johannes trouwens ook. Verder weet ik het zo gauw niet. Toch? Johannes, de ouderling aan de gemeente te en wie het maar was, of aan de uitverkoren vrouwen, of wie die maar schreef ook alweer. Hè? De ouderling, en Petrus zegt, ik als ouderling Maar goed, daar hebben we het afgelopen zaterdag over gehad. Dus kom ik nou niet op terug. Maar het hele idee is dat degenen die alles verlaten en hem gevolgd zijn, met hem zullen gemaakt worden tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Dat is Openbaring 1 waar dat staat. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft. Want voordat je priester wordt, moet je gewassen worden. Volgens het Oude Testament onder de vier, weet u wel. Maar dat is omdat het onder de vijf van toepassing is. Hè? Die ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Toen zei iemand, maar er staat om de 12 tronen, is dat niet wat weinig? Dan zeg ik, nou, voor 12 discipelen is het precies genoeg. Hè? Ja. Daarna verplaatst het probleem zich. Namelijk, waarom zijn het dan oorspronkelijk maar 12 discipelen? En dat heeft van doen met die 12. Want 12 staat voor heerschappij, dominantie. 12 staat voor heerschappij. En daarna verplaatst het beeld zich weer. De gemeente wordt dus voorgesteld door 12. En vanwege eerst geboorterecht soms door 24. Dan verdubbelt hij maar zo. Dat kan ook zomaar. Maar het blijft de uitbeelding van de gemeente. En die is veel groter dan 12 of 24. Bovendien, het probleem verplaatst zich weer. Want we hebben niet alleen de 12 apostelen. Maar we hebben dan ook nog altijd de 12 stammen Israël. Van Israël. En daarna is de vraag, maar waarom zijn dat er dan 12? Officieel zijn 12, hè? In de praktijk ligt het iets gecompliceerder. Want als het 13 wordt, wordt het wel erg gecompliceerd, denk ik. Maar vooruit. Maar waarom zijn er officieel 12? Eveneens weer, omdat dat staat voor heerschappij. In heel deze oude wereld, zelfs in de natuur, staat de 12 voor heerschappij. En daar gaat het om. En ook als aanduiding van Israël is het dan 12, want Israël zou heersen, heet dat, met God. Vandaar dat je in de wederkomst van Christus hier op aarde alsnog zelfs 144.000 dienstknechten van God tegenkomt. 12 maal 12.000, 12 kwadraat, maal 1000, 12 keer 12.000, namelijk uit elk van 12 stammen van Israël 12.000. Dan heb je 144.000 op aarde als dienstknechten Gods. En zij zijn weer, in zekere zin, de eerstelingen binnen het aardse Israël, straks in het koninkrijk uiteraard. Hè. Petrus zei, zie, wij hebben alles verlaten en zijn nu gevolgd. De aardigheid is natuurlijk dat wij Petrus kennen als de vertegenwoordiger van die Joden, die uit de Joden, die alsnog tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus na zijn opstanding. Dat in tegenstelling tot Judas, dat weet u, hè, die is in beeld van het ongelovige Jodendom dat ongelovig bleef. Petrus was vertegenwoordiger van het Jodendom, die weliswaar de Heer Jezus verriet, heet dat, lezen we later nog. Maar na zijn opstanding alsnog tot geloof kwam. En daarmee is hij een beeld dus van die Joden die bijvoorbeeld op de Pinksterdag notabene door de prediking van Petrus in de eerste plaats tot geloof kwamen. Kortom, Petrus vertegenwoordigt op een of andere wijze wel degelijk de rijkdom van het judaïsme. Symbolisch dan, hè. En hij zegt nu, mede als vertegenwoordiger van degene die uit het Jodendom stapten en kwamen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordende zeide, voorwaar zeg ik jullie, er is niemand die verlaten heeft, hand of voet of oog. Maar het was een bladzijde eerder. Of twee. Hè? En nu wordt het iets concreter. Huis, broeders of zusters, of vader of moeder, of vrouw of kinderen of akkers om mijnent wil en des evangelies wil. Het klinkt heel dramatisch, dat is het feitelijk ook. Maar toch niet zo dramatisch als men het dikwijls wil maken. Waar het over gaat, lijkt mij heel voor de hand te liggen. Iemand die erop uittrekt om het evangelie te prediken, bijvoorbeeld. Toch? Dan ga je van huis, dan verlaat je je huis. Ben je het dan kwijt? Nou, in de praktijk wel. Officieel niet. Maar het gaat altijd over de praktische dingen, uiteraard. Hier ook, hè? Ik zou het ook niemand aanmoedigen om te breken met zijn familie. Vanaf nu voor altijd, om zo te zeggen. Terwille van het koninkrijk of zo, want daar verdien je heus niks mee. Dat heeft niet zoveel zin. Maar het achterlaten, zou je gedacht zijn hoeveel mensen dit gedaan hebben in de loop der tijd. Terwille van het evangelie, terwille van een dienst aan de Heer, om zo te zeggen. En die ook inderdaad daarvoor beloond werden en worden. Zullen worden bedoel ik, hè. Werden en zullen worden. Nou goed. En dat slaat op huis, broeders, zusters, vader, moeder of vrouw of kinderen. Je gelooft toch ook niet dat de Heer er een voorstander van is dat men dat allemaal loslaat en dat is het dan. Maar het gaat om betrekkelijk tijdelijke zaken en terwille van andere dingen uiteraard. Zo wordt er later in de brieven ook over geschreven. En zo worden helaas, nee, ik moet het anders zeggen. Zo vinden wij bijvoorbeeld, ik doe mijn best om het niet op te slaan. Hè. Zo vinden wij in 1 Korinthe 7 of zo, vinden wij uitspraken over man en vrouw die dan beide goed vinden enzovoorts. En wij allemaal bedenken dat het over echtscheiding gaat. Terwijl dat helemaal niet noodzakelijk is, hoor. En daar gaat het ook niet over als u het mij vraagt, hè. En daar gaat het over terwille van, precies hetzelfde. Terwille van de Heer, om de Heer te dienen. En dan kan het zijn dat je af en toe afscheid neemt onder het motto, er zegt hij weer een, goed, dan ga ik maar, Heer. Ik ga maar alleen, want de velen die hebben geen tijd. En die... En hoe het liedje maar heet. Het was er een van Bos in de tijd. Want zo ging dat soms met zendelingen. Dan gingen ze voor een paar jaar van huis. Liet de hele familie achter. En daar gaat het over als u mij vraagt. Hè. Dat het verdergaande consequenties kan hebben. Dat het daadwerkelijk een breuk brengt in de familie. Dat men werkelijk zijn bezittingen kwijtraakt. Ja, dat komt ook voor, ja, dat is ook voorgekomen. Maar het is niet alleen maar dat, hè. Het ligt op een ander niveau. Maar er staat, er is niemand die verlaten heeft al deze dingen. Vers 30, of hij ontvangt 100-voud nu in deze tijd, voor alle duidelijkheid, het staat ook inderdaad in de tegenwoordige tijd, die ontvangt 100-voud nu in deze tijd, en dan staat het ineens in meervoud. Huizen, men verlaat één huis en wat krijgt men in deze huizen? Ja, of je die in bezit krijgt of niet. Ik heb inmiddels geleerd dat dat in de praktijk echt niks uitmaakt. Hè? Als je maar een onderkomen hebt. En hoe dat administratief in elkaar steekt en juridisch, dat is in de praktijk van geen betekenis, hè. Of u ontvangt 100-voud nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers. Alleen hij krijgt er ook de vervolgingen bij. Dat wel. Maar ja, dat hebben we eerder al gelezen. Men zou zijn kruis opnemen en de Heer volgen. En in de volgende versen, dan wel hoofdstukken, komen wij dat ook nog een paar keer tegen. Want dat hoort er zo bij in de brieven. En met name die van Petrus trouwens, wordt daar ook inderdaad op ingegaan, als vanzelfsprekend. Bij Petrus in elk geval, hè. Als je verdrukkingen of verzoekingen overkomen, dan is dat niet onverwacht, staat er, hè. Toch? Nee, dat hoort er nog een keer bij. Maar dat is hier voorlopig, maar bovendien in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Ik hou me maar even aan deze formulering. Want die toekomende eeuw, dat klinkt wel alsof het toekomst is, maar in werkelijkheid is die toekomende eeuw aangebroken, reeds, bij de opstanding van Christus. En hebben wij ook het eeuwige leven ontvangen, dat is dus net zo goed nu, in deze tijd, om zo te zeggen. Het zijn overlappende begrippen. Dat weet u toch, hè? De Bijbel zegt aan de ene kant dat de Heer ons trekken zou uit de tegenwoordige eeuw, tegenwoordig boze eeuw, Galaten 1 vers 4. Aan de andere kant schrijft Paulus aan Titus, in Titus 2 vers 11 of zo, dat wij matiglijk, rechtvaardiglijk en godzaliglijk zouden leven in deze tegenwoordige eeuw. Dus toch, want het zijn zaken die elkaar overlappen, hè? En zo zijn er meer schriftplaatsen die er zo over spreken. Die het hebben over de toekomende eeuw of de toekomende eeuwen. Maar die zijn al aangebroken en wij maken een deel van uit, wij leven daarin. Het neemt niet weg dat wij in die toekomende eeuw, die dus al lang begonnen is, ook loon, namelijk een erfenis, zouden ontvangen. En dat is inderdaad nog toekomst. Dat komt daarna. Kortom, hier staat het niet al te nauwkeurig gespecificeerd, maar in de brieven wel. En daar laat ik het dan maar bij, hè. Beslot, het gaat om de vraag, wij hebben alles verlaten, wat zal ons geworden? De Heer zegt, nou, dit. En inderdaad, wij kennen zelfs huizen waarvan gezegd wordt dat het huizen van Petrus waren. Nou ja, waar hij woonde. Bij gelegenheid, daar ga ik dus nou niet verder over praten. Maar dat is dus gewoon geschiedenis. Dat is ook daadwerkelijk gebeurd. En broeders en zusters hoef ik al helemaal niet uit te leggen natuurlijk. Maar wat betreft het volgen van de Heer en het ontvangen van deze zegeningen in de toekomende eeuw, dan wel onder het nieuwe verbond, wat in de praktijk hetzelfde is, daarvan staat in vers 31, maar vele eersten zullen de laatsten zijn en die de laatsten de eersten. Uitgelegd als, en velen die de laatste zijn, zullen de eerste zijn. Dat lijkt me duidelijk, dat dat betekent dat er omwisseling is van laatsten en eersten. Ik heb betrekkelijk kort geleden tamelijk uitgebreid gesproken, niet hier, maar in Nieuwegein, over die twee partijen, die twee lijnen die in het Oude Testament sinds 1 Koningen 11 worden uiteengezet. Namelijk de twee lijnen van Juda en Efraïm. Dan wel eigenlijk moet ik zeggen van Juda en Israël. En ik bedoel uiteraard van het tweestammenrijk en het tienstammenrijk. En ik heb toen de lijn laten zien hoe die in de Bijbel vervolgd wordt aan de hand van voorbeelden. Ook in de profeten. Waar ook in de latere profetieën van het Oude Testament nog steeds sprake is van Juda en Efraïm, de beide huizen van Israël, de beide vrouwen, eventueel met die namen, Ohola en Oholiba, enzovoorts. En hoe die lijn, van die dubbele lijn, zich voortzet in het Nieuwe Testament, in bijvoorbeeld die twee zonen die zouden gaan werken op de akker, dan wel die twee zonen waarvan de een er vandoor ging en daarna toch maar weer terugkwam, aan zichzelf ontdekt werd, of wat er maar staat, doet er nou niet toe. En ik geloof niet dat ik genoemd heb die twee vrouwen, Maria en Martha, maar dat was er ook één. En die twee andere vrouwen, dochtertje van Jairus en de bloedvloeiende vrouw en dat soort dingen. Kortom, die dubbele lijn, die twee lijnen uit het Oude Testament, die vind je in het Nieuwe Testament natuurlijk nog steeds terug. Het is nog steeds diezelfde geschiedenis. En in het Oude Testament al worden die lijnen beschreven aan de hand van symboliek. Twee vrouwen, bijvoorbeeld, of twee houten. In Ezechiël 37, waar de namen dan opgeschreven staan, zodat je ze niet kunt verwarren. Maar hoezo, ze worden toch één, weet u wel. Maar die lijn wordt in het Nieuwe Testament voortgezet en je zou dat ook herkennen uit deze uitspraak over twee categorieën waarvan de volgorde wordt omgewisseld. Nou ja, de volgorde, de rangorde, net wat u wilt, allebei trouwens. En dan weet u dus over wie het gaat. Wie die eersten zijn, dat lijkt me duidelijk genoeg. Dat is dit Joodse volk, waarom ook niet. Het gaat over koningschap, gaat over het koninkrijk, gaat over de zoon des mensen. Die is uit Juda, de stam van Juda, de koninklijke stam, de stam waaraan het koninkrijk niet alleen beloofd, maar ook gegeven was. En beloofd dat dat ook altijd zo zou blijven. De Messiaanse stam dus, die staan uiteraard voorop. Zoals ook geïllustreerd in de Oud-Testamentische geschiedenis, waarbij David, de eerste koning uit Juda, weliswaar 40 jaar koning was, maar de eerste 7 jaar echt alleen maar over Juda. Dat was dus het eerste. Maar de volgorde wordt hier omgewisseld en ik geloof niet dat je het hier tegenkomt in Marcus, maar als je de lijn volgt in Matthäus kom je het wel tegen. Want dan kom je onverbiddelijk bij de uitspraken over het koninkrijk zal van u weggenomen worden en zal gegeven worden aan een ander volk. En dan weet je precies wie die eerste en wie die laatste zijn. De eerste is dit volk, het Joodse volk. En wie dan die laatste zijn, wel, dat is dat andere volk waaraan dat koninkrijk gegeven zou worden. En dan ben je dus inderdaad terecht bij de 10 stammen van Israël. En dat lijkt me een zinnige Bijbelse verklaring. Alleen ja, het probleem ervan is dat je dit niet in een uurtje uiteen kunt zetten. Ik kan wel in een paar zinnen het elke keer weer oproepen. Maar dat is het dan, hè. Dat dat een uitwerking heeft, of dat het resultaat van die verwisseling is, het ontstaan van de gemeente, officieel niet uit Juda, maar uit Efraïm, dat is inderdaad waar, maar ik ben van mening dat je die tussenliggende fase zou moeten zien in de Bijbel. Ik vind het altijd erg kort door de bocht om te zeggen, nou ja, de eerste, dat is het Joodse volk, die krijgen het niet, maar de laatste, en dat is de gemeente. Omdat bij mij heeft het altijd geblokkeerd, op een of andere manier. Maar dat kan niet, want die gemeente bestond niet. Die kunnen niet van de Joden weghalen en dan aan de gemeente geven, want die is er dan niet. Toch? Die moet dan eerst gebouwd worden. Maar ja, dat is de vrucht daarvan. Het wordt van Juda weggenomen, het wordt gegeven aan Israël, Efraïm of hoe die maar heet, Jozef, kan ook nog. Dat is ook volstrekt bijbels. En daaruit ontstaat dan die gemeente van eerstelingen en niet uit Juda. En dat is het hele punt. Rechtens. Dat het in de praktijk niet scherp omlijnd is, dat weet ik ook wel. Maar juridisch is het wel degelijk scherp omlijnd. Het is de vervulling van oud-testamentische beloften die we niet alleen zwart op wit vinden, maar die we ook in het Oude Testament, zoals gebruikelijk, uitgebreid geïllustreerd vinden. In de geschiedenis uiteraard, en soms in pure beeldspraak, typologie en zelfs gelijkenissen, ook in het Oude Testament. Hè? Nee, er zijn niet veel gelijkenissen in het Oude Testament, maar ze hebben al heel gauw met dit thema te maken, laat ik het zo zeggen. En daar laten we het dan maar bij. Vele eersten zullen de laatste zijn en laatsten de eersten. U zou trouwens sowieso bij die uitdrukking meteen moeten denken aan Ismaël en Isaac, Esau en Jacob, Manasse en Efraïm, om Ruben en Jozef dan maar even voor het gemak te passeren, omdat het daar iets gecompliceerder was. Maar daar vind je de beginsel toch al, in Genesis dus al. En zelfs met grote nadruk en gekoppeld aan de term, aan het begrip eerstgeboorterecht uiteraard. En daar gaat het hier uiteraard ook over. Het is niet wat nieuws, het is niet meer een losse uitspraak. Maar het is er een die voortkomt uit wat in het Oude Testament systematisch uiteengezet is en wat zich uitdrukt in de loop van de geschiedenis. En dit gaat nu ook inderdaad vervuld worden in het komende schriftgedeelte, want wij vinden daar wat genoemd wordt de derde aankondiging van het lijden. Dat wil zeggen, die oud-testamentische bedeling loopt inderdaad op zijn eind, dan zou de nieuw-testamentische moeten beginnen. En als het volgens de regels gaat, zou het bij Juda terecht moeten komen, dat nieuwe verbond, of toch niet? Nou ja, zij waren eersten. Maar, zal ik weer eens een uitspraak doen? Als ik in het Oude Testament lees over Messiaanse beloften in verband met de beide huizen van Israël, Juda en Efraïm of Efraïm en Juda meestal, soms Israël en Juda en Juda en Israël, dan vind ik daar aankondigingen, profetieën van twee soorten. Daar moet je eerst goed opgelet hebben hoor, maar je vindt twee soorten. De ene categorie van profetieën spreekt over het aanbreken van het nieuwe verbond. En dan lees ik gewoonlijk, dat is de slag om de arm, want ja, ik weet niet of ik alle schriftplaatsen daaromtrent ooit bij elkaar verzameld heb, of ik wel compleet ben, dat weet je nooit immers, hè, of het compleet is. Maar in de schriftplaatsen die ik ben tegengekomen en gerubriceerd heb, kom ik tegen dat als het nieuwe verbond wordt aangekondigd aan de huizen van Israël, aan die twee volkeren, die twee koninkrijken, want zo worden ze dan toch bij gelegenheid genoemd, dan staat Israël, dat wil zeggen Efraïm, voorop. En de makkelijkste is natuurlijk de bekendste, die van Jeremia 31. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Efraïm, staat er, meen ik, en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Dan kun je natuurlijk weer kort door de bocht gaan en zeggen, het is met allebei. En het is waar, het is met allebei. Maar de volgorde dan, hè. Terwijl het een profetie is die bovendien gegeven werd oorspronkelijk in en aan de Joden, want Jeremia leefde onder het Joodse volk. Jawel, in Jeruzalem, het laatste stukje, het laatste paar jaartjes van het koninkrijk Juda, het tweestammenrijk, als koninkrijk. En niettemin kondigde hij aan een nieuw verbond met Efraïm, dat al meer dan 100 jaar, 120 jaar tevoren in de Assyrische ballingschap officieel was weggevoerd en waarvan officieel volgens de letterlijke tekst van de Bijbel niets meer over was. Want dat staat er. He? Maar Efraïm staat voorop, zodat de gedachte toch zou moeten zijn, het komt eerst bij Efraïm. Dat lag niet voor de hand, want het koninkrijk moet komen via de Messias en via Juda. Maar er staat Efraïm en Juda, en niet alleen daar. Want ik probeerde te zeggen, al die schriftplaatsen die ik verzameld heb daaromtrent, die noemen, als het alleen gaat over het nieuwe verbond, enzovoorts, messiaanse zegening in het algemeen, noemen ze eerst Efraïm. En dus daarmee eerst het tienstammenrijk. Maar heb je profetieën die gaan over de terugverzameling van Israël en de openbaring specifiek van het koninkrijk op aarde, over de beide huizen van Israël, en dan lees je eerst over Juda en daarna over Efraïm. Hebben we die nog? Nou, zo makkelijk is dat. Zodat je moet afvragen, waarom is die volgorde omgedraaid, als het niet uitdrukkelijk gaat over de openbaring van het koninkrijk van Christus. En ik weet dat je die conclusie misschien niet moet trekken, maar in het licht van de rest van de Bijbel houdt dat volledig stand, moet ik u zeggen, en verklaart het trouwens ook een boel. Het punt is namelijk dat zolang het koninkrijk verborgen is, het primaat ligt bij Efraïm. En als het geopenbaard wordt, wel de openbaring van het koninkrijk ligt primair in de eerste plaats bij Juda, daar begint het mee. En dat is waar het maar om gaat. Hè? En dat is dus die verwisseling. Verder schijnt men niet te kunnen begrijpen, heb ik begrepen, schijnt men niet te kunnen begrijpen wat eerstgeboorterecht eigenlijk is. Hè? Maar ja, dat kan je ook in een paar woorden niet uitleggen. Maar binnen Israël mag het niet te groot probleem zijn. De eerstgeborene is de drager van de naam, van de titel, en hij is dominant. En met het noemen van de eerstgeborene noem je de hele rest van de mispogen. Dat wil zeggen, noem je de hele rest van de familie. Die eerstgeborene vertegenwoordigt het volk als zodanig. Want Hij draagt de titel, hij is de erfgenaam, hij is het hoofd, heet dat. Of de eersteling, of de oudste, enzovoort. En dat, normaal gesproken vertakt zich dat naar lagere niveaus, zodat je op lagere niveaus ook eerstgeboren hebt, maar dan van de diverse gezinnen, dan wel van de families op een hoger niveau, en uiteindelijk van een hele stam. Maar de hele stam van Efraïm wordt geacht weer aan het hoofd te staan van het hele volk. Dat mag toch niet zo moeilijk zijn, hè? Nee, waar het gaat om het Duitse Rijk van Hitler, dat waren de Pruisen. Dat mag toch niet zo moeilijk zijn? Die stonden aan het hoofd ervan, die waren dominant om een of andere reden. Of dat juridisch klopte, weet ik niet, maar zo was die situatie. En zo verder. Maar het neemt niet weg dat de koning uit Israël zou voortkomen uit een andere stam, die immers hoort onder Efraïm binnen Israël, namelijk uit de stam van Juda. Hoeft helemaal geen probleem te zijn. Waarom ook? Bestudeer dan de koninkrijken uit onze omgeving, maar dan wel uit de Europese geschiedenis. Nou ja, nee, dat is een heel. Ik haal nou wat aan, dat is te gecompliceerd om het in drie zinnen te zeggen, dat gaat me niet lukken. Ik bedoel maar dit, onze koninklijke familie die is toch ook Duits, of niet? Hè? Bij nader inzien de Britse ook, hoor. Maar vooruit maar weer. Nee, laat ik er maar niet verder op ingaan. Maar dat gebeurt toch, dat zo'n koning uit het buitenland gehaald wordt, van andere afkomst is, op een of andere wijze. Die dingen bestaan nou eenmaal. Hoeft geen enkel probleem te zijn. Bovendien, wij Hollanders hebben, als je het niet al te ver terugrekent, hebben een Fries koningshuis. Hè? Jawel, want de Hollandse tak was uitgestorven. Toen moest er een erfgenaam komen uit de familie, maar dat was een paar stappen verderop. Die moesten ze uit de Prinsentuin halen en vangen bij Leeuwarden, hè? Toch? Jawel, het is zo. Dat kan allemaal. En hoewel Hollanders uit Zeebulon zijn, komt het koningshuis op een of andere wijze uit de Friezen. Dat is dan toch een andere stam, toch, hè? En ook als ze niet uit Zeebulon zijn, die Hollanders, dan maakt het nog niet uit. Ik bedoel, maar het komt ergens anders vandaan. En binnen Israël is dat ook zo. De koning komt uit Juda, maar de dominante stam, en dus de drager van de naam Israël, is de stam van Efraïm. En iemand die zegt, maar voor Efraïm moet je dan dus lezen heel Israël. Moet ik zeggen, ja, dat kan wel zijn, maar Juda is daarvan afgeweken sinds pak een beet 900 zoveel jaren voor Christus. Dus die hoort er dan toch even niet bij. Vandaar dat Jeremia uitdrukkelijk zegt, nee, nieuw verbond voor Efraïm en Juda. En dat is dan de volgorde als het gaat over nieuw verbond. Maar als het gaat over de openbaring van het koninkrijk, dat is dus pak een beetje 2000 jaar later, dan kom je ook krijg je ook voldoende de tijdrekening en dan is het 70 weken zijn bestemd over uw volk, gezegd tot Daniel, en dan ben je dus bij het Joodse volk terecht. En voor de duidelijkheid, en uw heilige stad, en dat is niet Samaria, maar Jeruzalem. Hoewel Jeruzalem, de stad van de Joodse koning, gelegen was in het gebied van de stam van Benjamin. Dank u, zuster. Je moet wel even goed opletten hoe dat zit, hè. Dingen uit elkaar houden. Maar hoe dat ook zij, wat besproken wordt, en dat is de eenvoudige lijn, is dat we van doen hebben met twee huizen van Israël. En wat het koningschap betreft staat Juda vooraan, want dat is officieel de koninklijke stam. En voor het koninkrijk is dat dus de eerste, maar het koninkrijk zou niet openbaar worden. En daarom gaat de zaligheid als zodanig niet naar Juda, dat was vanwege het ongeloof van Juda, maar het gaat inderdaad naar Efraïm. En terwijl ik mijn Bijbel dichtsla, zeg ik dan ook nog iets anders. Dat is, ik weet niet, misschien heb ik dat wel eens gezegd, maar het is echt waar. Van jongs af aan, ik weet niet hoe lang het me heugt, van jongs af aan heb ik altijd problemen gehad met het idee, het evangelie is gepredikt aan de Joden, die hebben het afgewezen, En toen ging het naar de heidenen. En ik heb altijd gedacht, hier gaat iets fout. Want het had eerst moeten gaan, het had moeten gaan naar de 10 stammen van Israël, toch? Ja, dan kun je wel zeggen, ja, maar die zijn in de ballingschap. Nou en? Dan predigen ze toch het evangelie in de ballingschap. De Heer weet toch wel waar die lui zijn. Als het beloofd is aan Israël, en dat betreft 12 stammen van Israël, officieel, hè? Officieel 12 stammen van Israël. En de officiële 2 wijzen het af. Dan kan je nog niet zomaar zeggen dat Israël het heeft afgewezen. Het waren er maar 2 en die dragen min of meer ten onrechte de naam Israël. Want de naam hoort thuis bij, als je het smal neemt, Efraïm. En dus als je het breder neemt, bij die andere 10. Het heeft toen een paar jaar geduurd voor ik hoorde, want dat heb ik natuurlijk niet uitgevonden, voor ik hoorde dat dat ook daadwerkelijk zo gebeurd is. En dat het wel degelijk naar de 10 ging. Alleen, ja, dat vond men te ingewikkeld. Dat had met je persoonlijke zaligheid niks van doen. En daarom werd het ook weer tot dwaalleer verklaard, hè. Ja, door Johannes de Heer bijvoorbeeld. Dus in de evangelische kring was het officieel een dwaalleer. In de Calvinistische kerken niet. Daar werd het wat makkelijker aanvaard. Maar dat lag voor de hand. Jawel, het werd makkelijker aanvaard. Want het kwam overeen met het idee dat de kerk het geestelijk Israël is. En dan hadden ze nog een argument dat het ook letterlijk Israël was. En zoals een bekeerde Jood geneigd is te zeggen, nu ben ik pas echt Jood geworden, zo heb je dat binnen de Calvinistische kring waar men deze gedachte kent en aanhangt. Wij waren al Israël, maar nu zijn we echt Israël geworden. Nou goed, meer mag ik er niet meer over zeggen, want ik loop weer over de tijd heen. Anders zou ik u erop wijzen dat in de oude Nederlandse literatuur Nederland inderdaad bij gelegenheid zo zonder meer als Israël beschreven wordt. En de Spanjaarden als Amalek. En dat de 80-jarige oorlog een strijd was tussen Israël en Amalek, de Amalekieten. Of tussen Jacob en Esau. Waarom ook niet? Alfa kom je in de Bijbel ook tegen, hoor. Het zal u niet verbazen dat die van Esau afstamt in de Bijbel. Het zijn interessante dingen. Er zijn gedichten over. Dus zelfs in Hoorn, ben ik wel eens in Hoorn geweest? Zo'n gevelsteen waar zo'n gedicht op staat in verband met, dat stamt nog uit de tijd van of direct na de 80-jarige oorlog. Kun je dat soort dingen ook oplezen. Er wordt Nederland als Israël aangeduid. Letterlijk dus. Waarna je alleen nog moet vragen, hebben ze dat ook letterlijk zo bedoeld? Ja, dat kunnen wij niet meer nagaan. Hè? En anders lees je de werken van, of de gedichten van Isaac da Costa. En die beschrijft Nederland net zo goed als Israël. Wat toch vreemd is voor een Jood. Wat minder vreemd voor een Calvinist overigens. Maar zo'n fanatieke Calvinist was hij ook niet overigens. Dat is weer een ander verhaal. Maar lees het maar na. De gedachte aan zich, die is toch redelijk bekend hoor, eigenlijk. Van oudsher. Maar we moeten het erbij laten, zei ik. Ik knip dit er wel weer af. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij niet door zilver of goud verlost worden, niet door aardse rijkdom, ook niet door geestelijke rijkdom in de vorm van religie, want dat alles betreft maar uitwendige en vergankelijke dingen. Maar we danken u dat we verlost zijn door het kostbaar en dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. We danken u daarom dat wij uit genade zijn zalig geworden. En dat u ons trekt inderdaad uit deze vergankelijke wereld en ons reeds nu een plaats geeft in uw eeuwig koninkrijk. We danken u dat wij medegezet zijn in de hemel, daar een burgerschap hebben ontvangen en dat u ons tevoren verordineerd hebt tot zo'n stelling. Opdat we gemaakt zouden worden tot koningen en priesters voor u, om u te dienen in alle eeuwigheid. Wij willen u ook dank zeggen voor deze avond waarin wij deze dingen mochten bespreken. Wij danken u voor dat woord dat u ons hebt nagelaten, omdat we ons daarmee zouden voeden En dat we daardoor zouden veranderd worden van binnenuit. En het beeld van uw zoon gelijkvormig zouden worden. Daarom bevelen we ons aan bij dat woord uw genade. Omdat dat woord zijn werk mag doen. In ons, maar ook door ons. Wees u daarom ons nabij, om Christus wil. Amen.